eerste podcast van Han Frenke, ultraloper en taxiondernemer uit Stijn. Het interview wordt gedaan door Wim Kremers, oud-programmamaker van TV Limburg. We gaan het vandaag hebben over de loopavonturen van Han. Han, wanneer zijn die avonturen begonnen? Kun je dat meten aan een datum? Kun je dat meten aan een jaar? En wat ook heel belangrijk is, je gaat nu je wekker instellen, want Han is een goede prater. En die moeten we afremmen middels de wekker die nu ingaat voor 30 minuten interview.
Hoi Wim, klopt. Mijn eerste ervaring met mijn loopavonturen in het buitenland is eigenlijk begonnen in 1984. In 84, dat was toen nog eigenlijk het begin van die marathon scene. Daar moest je eigenlijk nog kwalificeren. En toen zag ik ooit eens een keertje de marathon in Berlijn. En ik denk, ja, dat ziet er goed uit. Berlijn, een mooie stad. Toen moesten we nog door Oost-Duitsland, bij Helmstedt. Goed opletten dat we...
De muur stond nog?
De muur stond er nog, ja. Je moest goed opletten dat we niet te hard reden. En opeens kom je in een heel klein eiland midden. In het communistische Oost-Duitsland, dat was toch wel ook wel een heftige gewaarwording. We gingen dus toen met Roger Wijnalds en Paul Vissers gingen met ons drieën richting Berlijn. Het was al een avontuur, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk vrij weinig getraind toen. Ik voetbalde toen nog bij jouw bekende Gulse Boys.
Zeker.
En ik zat toen wel nog in militaire dienst. Gelukkig ook in het militair, hadden we al vorige podcast al gedaan. En toen trainde ik twee keer in de week 10 kilometer en twee voetbaltraining. Dus dat trainde ik dus de marathon. Voor de marathon dus eigenlijk veel te weinig. Maar oké, wij gingen dat doen en we startten dus bij de Rijkstaak. En toen, 42 kilometer, een half vijf deed door de lijn, door allemaal hele mooie stukken. En dan finish op de koe Voorsterdam. En ja, ik had eigenlijk toen nog nooit kunnen denken dat ik die marathon eigenlijk vrij makkelijk uitliep. En extreem ook veel deelnemers. En ik had toen 3:29 samen met Roger en Paul Vissers.
Dat was een heel goede tijd dan, maar toen ontdekte je pas dat je daar talent voor had. Want je moet natuurlijk talent hebben om dit redelijk ongeoefend tot een goed einde te brengen.
Ja, klopt. Daar heb je gelijk. Want kijk, je kan wel zeggen, je kan wel een marathon lopen, maar als je daar geen talent hebt en jouw lichaam is daar niet voor bestand, ja, dan kan je het shaken natuurlijk. En ik had ook eigenlijk toen nooit kunnen denken, toen die 3:29, ik denk, dat is toch wel vrij hard. Ik had nooit kunnen denken toen dat ik daarna met aangepaste intervaltraining 4 jaar later zelfs 2:44 zou lopen. 3 kwartier sneller, dus dat was hard. Maar ja, dat is wel wat je zegt, wel belangrijk dat je lichaam er goed tegen kan. En dat was wel een hele gewaarwording, de eerste marathon.
Dat was de start van?
Ja.
Toen heb je ook meteen besloten van, dat ga ik vaker doen. Wat was het vervolg? Wat je eerste, je tweede marathon, maar wat waren jouw voorbereidingen? Wat heb je van die eerste geleerd die je in je tweede verbeterd had?
Ja, klopt. Die eerste marathon was geweldig. Zeker die euforistisch gevoel, hè. Dat gelukzaligmakend hormoon, hè, wat vrijkomt. Dat je dan, ik heb het geschafft, zullen we zeggen, hoe die Duitsers zeggen.
Wir schaffen das,
zoals Merkel dat ook zegt. Daar was ik zeer, zeer blij mee. En de tweede marathon, ik denk, dan moeten we toch beter gaan trainen. Iets meer kilometers. En ik kwam toen een aanraking met Frans Rutte. Misschien ken je hem nog, van hardloopbegeleiding. Frans Rutte, hij was ook een hele goede marathonloper. En hij was echt een heel fenomeen
Estland?
Jazeker, maar ook zeker in Berlijn. Wat had Frans altijd? Een tulp op zijn hoofd.
Oh ja.
En dat was wel grappig. En ja, ik kwam dus in aanraking met Frans Rutte, met die hardloopbegeleiding. En hij deed ook dus hardloopbegeleiding. En ik ging dus ook intervaltraining doen. En we gingen dan 10 keer vaker de Slingerberg oplopen, qua tijd. En rond de Mercado liepen we dan kilometers. En dat werd dan toch weer, ik werd altijd een beetje fanatieker. Ik ging toen ook bij AV Cesar. En dat werd dan toch wel eigenlijk ook weer iets professioneler. Ik trainde toen toch ook wel op een gegeven moment 11 keer in de week. En ja, dan merk je toch zelf wel dat je beter wordt.
Ja, dat hoop je dan maar als je elke keer traint, dan zou het hetzelfde blijven. Maar wat was jouw tweede marathon?
Ja, mijn tweede marathon was dan eigenlijk in Frankfurt.
En wat was die tijd?
De tijd was toen 3:22, dus dat ging nog niet zo hard vooruit, maar ik was wel een vreemde vogel, zullen we zeggen, want ik had 2 weken daarna had ik alweer een marathon gelopen. Ja, kijk, als je echt goede marathons wil lopen, dan moet je eigenlijk maar 2 keer in het jaar een marathon lopen, dan kun je goede tijden doen. Maar ja, ik kon het toen niet verslapen, 3:29, ik denk, volgens mij moet het gewoon harder. Toen ben ik zelfs nog, ik heb zelfs in 1 maand heb ik zelfs 17 officiële marathons gelopen. En die waren allemaal rond de 3:30. Dus.
Man, was dat geen handige truc van je? Als je dan voor jezelf weet, ik heb een behoorlijk talent voor een marathon, maar ik kom nooit op de Olympische Spelen.
Ja, klopt.
Dus moet ik gaan opvallen, niet zozeer door de snelle tijden, maar de hoeveelheid. Zo kom ik even goed in die belangstelling.
Ja, klopt. Kijk, de belangstelling. Dat is mooi mee.
Dat is wel een belangrijke drijfveer. We kunnen daar omheen praten, maar het is wel een belangrijke. En het is ook geen slechte eigenschap.
Nee. Kijk, dat je dan sommige dingen... Kijk, hadden we ook al in een vorige podcast behandeld. Ik ben fan van Guinness Book of Records. Allemaal mensen die wat niet normale dingen doen, vind ik apart. En ik ben zelf ook oprichter van de 100 Marathon Club in Nederland, samen met Gerrit Nick. En wat wil dat zeggen? Als je 100 marathons hebt gelopen, dan kom je in een bepaalde rangschikking. En dan met een Excel-bestand, dat gaat allemaal nou automatisch. Dat was mijn bedoeling voor het promoten van de marathonlopen. En dus zeker zoveel mogelijk in een maand of een jaar. We hadden toen samen met Ton Smeets in 2000 die 10-daagse georganiseerd. En dat is dan natuurlijk apart. Dat je natuurlijk iedereen wil zich verbeteren. En je had dat toch al een bepaalde competitieve met onze Duitse vrienden. Wie kan het meeste marathons lopen in een maand? Dus dat was eigenlijk meer eerste keer had ik 12 marathons en toen 17 marathons. Ja, en toen kwamen die Duitsers over mij heen. Dat is ook geen probleem. Die Duitsers die liepen dan elke dag een marathon.
Jawel, dat was voor jou wel een probleem, want jij wilde weer over die Duitsers heen.
Ja, ik wou niet graag over die Duitsers heen, maar op een bepaalde moment heb ik toch ook gezegd, ja oké, daar ga ik dus niet meer aan beginnen. Het is leuk, kijk, ik heb ook nog een taxibedrijf, ik heb ook nog een vrouw en 2 kinderen, 10 goudvissen en 2 motors. Dus dat was eigenlijk op een bepaald moment, hield het natuurlijk ook op hetzelfde als de snelste marathon met Pushing a Pram. Pushing a Pram met Griffin toen in Leidse Rijn. Guinness Book of Records zag ik, dat was iemand die had het in 3:57 gelopen. Ik denk, ja, dat wil ik ook graag doen, die marathon lopen met een babyjogger. Maar ja, dat moest ik dan ook allemaal officieel doen via de Guinness Book of Records. Je ziet ook op een kantoor hier het certificaat. En dat vond ik wel apart dat die voorzitter zei, again in de Guinness Book of Records. Maar dat was ook een mooi verhaal met Griffin.
Mooi verhaal, Han. Ik vond het toen een heel bijzonder verhaal. Want voor de mensen die minder goed thuis zijn in die loopsport, jij moest met een babyjogger,
ja,
moest jij een marathon lopen. En er waren 2 problemen. Je had geen babyjogger en je had geen persoon die erin wilde zitten. Nou, dat eerste werd opgelost, meen ik me nog, daarin met Lambert Schuurs, jouw vriend.
Ja, klopt.
En de tweede wil ik je zelf laten vertellen.
Klopt, mijn vriend Lambert die speelt ook wel een heel belangrijke rol in mijn leven, ook met hardloopavonturen. En Lambert had toen al een babyjogger, die deed toen met Demi, wat ook nou in die world ranking
tennis
goed is, die had hij daar s'morgens, heet hij elke morgen, met die babyjogger. Ik zeg, Lambert, kan Mark die lenen? Ja jongen, zeker mag je die lenen. Alleen ja, die heeft voor geen wieltjes wat nou zijn, die wordt er zelf naar links en naar rechts in. En kijk, ik had geen baby meer en ik had wel Griffin, mijn jongste zoon, die bij mij in het bedrijf zit. Die was toen toch 30 kilo.
Ja.
En
hoe oud was die, Jan?
7 jaar. Ja. Dus ik denk, oké, ik vraag Griffin. Ik zeg, Griffin, wil je mee? Ja, is goed, zegt hij. krijg ik ook dan een racebaan. Ook toen mijn verzorger Louis van Eijs, die ken je zelf ook
zeker.
Goed, die zei ook, ja, dan moeten we de jongen toch een racebaan geven. Ik zeg, oké, we kunnen een beetje omkopen, is goed. We starten en ja, was toch veel publiciteit in de Leidse Rijn, want ja, die Herald Peek, die racedirector had het toch een beetje aangekondigd. En in het begin ging het vrij goed, mijn verzorger was ook Bart Pepels. En we gingen dus ja, op schema, die 3,57 moest ik eigenlijk halen. Ik denk, ja, als we dat gaan halen. Het wordt tricky, maar we zullen kijken. In het begin heel veel aanmoedigen van jonge moeders. Kijk, die papa, die loopt daar met zijn zoon de marathon. Geweldig. Ik vond dat mooie aanmoedigen. Maar na 10, 12 kilometer zegt Griffin, papa, hoe lang is het nog? Ik zeg, jongen, even volhouden. Is goed. Daarna, na een kilometer weer, papa, hoe lang is het nog? Ik zeg, jongen, als je heel rustig bent. En dan krijg je van mij McDonald's. Oké, leuk, goed. Maar wat gebeurt toen op de halve marathon? Ik kreeg, zoals je weet ook in de volgende podcast, ik liep elke 5 kilometer met een halve liter cola en lekker peperkoek. Ik kreeg die cola aangereikt van Bart Pepels. En toen gebeurde het, wat natuurlijk toch wel een pijnlijke vergissing was. Dus spoot die cola in de ogen van Griffin, ja, begon hij te huilen. Dus in plaats van
niet zo ongebruikelijk.
Ja, niet zo ongebruikelijk, dat prikkelt. En toen die jonge moeders langs de kant, die waren niet meer zo blij. Kijk, dat is kindermishandeling. Die jonge, ik zeg, dat gaat allemaal de foute kant op. Toen heb ik gezegd tegen Griffin, ik zeg, probeer je te focussen. We gaan een McDonald'sje krijgen, een racebaan. Maar ja, we zaten toen op dat juist wel of niet halen dat wereldrecord. En toen was... Ik was toch wel, het begon toch eigenlijk een beetje moe,
vermoeid
te worden. En wat deed Griffin? Ik had het niet in de gaten. Hij deed dus met zijn voet op de rem duwen. Dus dat wordt te moeilijk. Op een bepaald moment heb ik die Coca-Cola nog bij zo'n ding. Ik zet hem hier neer. Opeens ging bij die... Ja, er was niks om te lachen. Ik ben nou een lachen. Ik ging met die babyjogger al bijna zo'n klein beekje in. Dus heb ik het daar uitgehaald.
Met kind en al?
Met kind en al. Maar we hebben geluk op het laatst toch nog gehaald. De finish. En ja, dat zijn natuurlijk leuke dingen.
Ja, voor jou. Ik kan me voorstellen leuke. Dat je zoon daar nog trouwens over heeft gehouden. Praat hij dan nog wel eens met jou over?
Hij praat
papa,
wel.
Weet je nog van?
Ja, hij praat daar nog wel over, maar hij vond het ook wel grappig.
Dat denk ik ook.
En die racebaan heeft hij nog altijd.
En jij had je record?
Ja, zeker. Ik weet niet als hij er nog mee speelt.
Oké, het is te hopen of niet.
Ja, klopt.
Want een heel opmerkelijk verhaal, maar zo heb je er waarschijnlijk honderden. Vertel nog eens iets uit jouw rijkgevulde ultraloopavonturen.
Ja, klopt. Wij gingen dus ook in 1999, wou ik dus eigenlijk 3 marathons lopen. In 3 dagen binnen 30 uur. Dus toen heb ik dus ook mijn vrienden gevraagd, Bart Pepels en Jurgen van Ness. Ik zeg, ik heb een plan, 3 marathons in 3 dagen. In 30 uur, ja, toen hebben we vrijdagavond in Marburg gelopen. Duitsland, daarna doorgereden naar Noordse Schut en toen de volgende dag in Brugge. Dus dat was ook wel een race. In datzelfde jaar ben ik toen met cineast Robin Peters naar IJsland geweest. Een Loka-Figuur marathon. En ja, dat was ook wel een schitterende marathon. Daar gelopen langs de vulkaan de Hekla, 1499 meter. En zeker met langs die warmwaterbronnen. Moet ik zeggen, ik bleef daar bijna vastzitten met die zwaveldioxide die wat uitstoten. En door zo'n ja, zo rivier koud. En op het laatste was het heerlijk. Een lekker Coca-Coletje met een vers gebakken vis. He, dat was natuurlijk wel mooi. Ja, en ook wel een mooi avontuur. Het is de Dead Sea Marathon in Amman, in Jordanië met Lambert. Ja, Lambert die had dan toch natuurlijk ook wel goede PR. En Lambert was toch eigenlijk toch een handbalicoon.
Nog steeds record handbal internationaal in Nederland.
Klopt. Dus die had wel vrij veel aanzien. En had hij ook wel goede connecties met NOS en zo. We hadden toen een camerateam bij ons. En we hadden toen ook sponsoring. En we hadden toen echt een blue team. En we kwamen daar in Jordanië aan. En werden zelfs ontvangen door de prins van Jordanië. En Lambert die wou een bloembol geven. Alleen, ja, de security dacht er anders over. Die dacht natuurlijk een bom.
Ja.
En ja, dat was dan natuurlijk ook wel apart. En dat was ook wel eigenlijk een gevaarlijke loop. We starten in de maan en dan ga je dan 50 kilometer downhill omlaag. En ja, het was dan, is dat daar ook toch, op vrijdag is daar een normaal rustdag. En ja, dat was toch ook wel gevaarlijk. Alleen, ik moet zeggen, ik had toen onder mijn oksels toch al de vaseline, maar die waren dus opengescheurd. We kwamen dus in de finish in de Dead Sea. En toen zijn we toen direct in de Dead Sea gesprongen. Ook al wil je je verzuipen, lukt je niet. Je blijft gewoon bovendrijven. En het voordeel van de Dode Zee is, het ontsmet direct. Dus dat, met die zouten, dat deed wel een beetje pijn. Maar het was wel grappig dat we na die 15 kilometer, waar ik geloof ik zesde ben geworden, Lambert was toen derde, had je een hele snelle tijd bijvoorbeeld. Je loopt constant bergaf. Alleen ik heb zeker daarna nog zeker een maand last gehad van mijn onderrug. Maar het was wel leuk apart dat je met Lambert in de Dode Zee ligt. De zonnebaan, of ja, niet de zonnebaan, gewoon blijf je bovendrijven en een krant lezen en naast je een lekker Coca-Coletje. Dat was, ja, dat was wel een hele aparte gewaarwording. Dan in 2001 ben ik de New York Marathon gelopen. Dat was ook een, ja, dat was dan ook wel heftig, want ja, 9-11, Wim, je weet wat er gebeurd is. We kwamen eraan, ook nog eens met Sabena, die ging toen ook nog eens failliet. We komen daar met de jongens kwamen daar aan en Guido Zadelkool, ook winnaar hier van het triathlon, die werkte toen in New Jersey. En ik ben toen in 19, even kijken, met mijn vrouw ben ik, met Oeshi ben ik in, kijken, 1986 ben ik in New York geweest. En New York heeft me altijd als kleine jongen altijd geïnspireerd en ik vond het toch, The City Never Sleeps. Ik wou daar een keertje heen, daar ben ik toen ook geweest. Naar New York. Ik denk, als ik later ooit
groot ben,
dan wil ik hier de marathon op.
Alleen, was het ook niet zo, want ik me nog kan herinneren van een van jouw verhalen, wat je me eens een keer vertelde, dat je toen met een heel bijzondere vliegmaatschappij bent gevlogen.
Ja, klopt. Ik ben toen met El Al gevlogen.
Waar niemand mee durfde vliegen, buiten een paar zelfmoordterroristen.
Ja, klopt. Want dat was juist van tevoren was een aanslag gepleegd op die El Al. En ja, ik had toen weinig geld. Ik was alleen maar dienstplichtig soldaat op de af- en aanvoertroepen. En ik had weinig geld. Dus ik denk, ja, kijk eventjes. Via de NBBS, dat is voor de studenten was dat, een reis. En toen, die was vrij goedkoop. Maar waarvoor was die goedkoop? Omdat je met El Al ging. En El Al, dat is een vrij, dat is dus de maatschappij van Israël. Ja, en Israël ligt in oorlog met andere landen.
Hadden ze ook niet kort van tevoren zo'n El Al toestel opgeblazen?
Ja, klopt.
Palestijnse terroristen?
Ja, pas hebben die dat ook opgeblazen. Dus,
en dan nodig jij je vrouw vooruit om eens even gezellig naar die oorlog
te gaan? Ja. Dat was
vanwege de prijs?
Ja, vanwege de prijs. Het was zo, kijk, ik kreeg ook nog een interview. En in een interview kreeg ik dan, ik had donker bril op, lange haren. Ik zat nog in dienst, dus ze vroegen wat ik dan in New York ging doen en waarom en wat en wie. En ja, toen ik zeg ja, ze vroeg ze ook nog wat met welke metrieur dat ik zo. Ik zeg ja, toevallig, mijn vrouw heet Oeshi, maar ik speelde met een Oeshi metrieur. Dus ze zeiden ze, nou, het lijkt me verstandig dat we jou nog een beetje even doorvragen. En zeg maar tegen je vriendin dat je niet mee kan. Dus ja, dat was juist wel een even daarop teruggespeeld, een aparte reis. Ik ben toen naar New York geweest en ik heb toen ook gezegd, New York Marathon, je kunt wel met booking agencies gaan. Dat kost je bijna, ja. Ja, veel te veel geld. Dat wou ik niet doen. Wat heb ik toen gedaan? Je had drie eisen. De eerste, je moet inwoner zijn van Amerika. Toen heb ik gezegd, Guido, jij woont in New Jersey, kan ik bij jou inschrijven? Ja, is goed, oké. Dan de tweede was, je moest lid zijn van de New York Roadrunner Club. Oké, dat heb ik eventjes gedaan. No problem. Maar de derde, dat was een groter probleem. Je moest een marathon lopen, 2.14 of 2.15. Kijk, mijn beste is 2.44. Dus ja, we zitten toch dan een half uur daar vandaan. Maar mijn toenmalig secretair Jan Jansen. Ik zeg, Jan, kunnen we niet met die uitslagenlijst een beetje, wat zullen we zeggen, niet correct invullen? Hè? Dus zou ik zeggen dat Guido heeft gewonnen in 2.13. En ik in 2.14, dan doe je ultra eventjes weg, doen, deleten. En dan die uitslagenlijst vergeren. Oké, die heb ik toen opgestuurd. gelukkig was toen nog geen internet, niet veel internet. En dus...
Want je hadden dat gedaan hadden, dan kon je gratis starten, hè? Hoe je niet geen inschrijfgeld te betalen. Dat was eigenlijk de hoofdmotivatie.
De hoofdmaat was gratis starten en ik wou graag. Per se heb ik altijd tegen Hoesje gezegd, toen ik de New York Marathon zie, is het altijd het eerste weekend in november. Ik wil het eerste van die Verrozano Bridge afkomen. Dat was mijn idool. Maar wat het mooiste is, eventjes daarna kregen we een telefoon. Want die organisatie die is ook niet gek. Die heeft dus Jan Jansen opgebeld. Are you the race director of the 6 hours, of van 6 hours sustain? The marathon sustain, yes. Is that right that Guido Zabelkool en Hans Franken runs 2:13 and 2:14? En zei, yes, that's really true. En eventjes daar kreeg ik een mooie bevestiging. Hans Franken en Guido Zabelkool, you are start number 10 and 11. You are starting on the fourth row of the New York Marathon. En dat was geslaagd. Maar toen kwam het mooiste is. Kijk, wij werden dus als grote mannen verwacht daar. En ik zeg nog tegen mijn vrouw, ik zeg, ik wil, kan gebeuren wat wil, ik sta op de eerste rij. Maar wat gebeurt toen? Ja, die 9-11, we stonden dus achter die fire department en police department. Dat waren toen ook de helden natuurlijk, uiteraard. En ik wou dus als eerste van die Verrozano Bridge afkomen. Dus ik achter die Ethiopiërs en Kenianen aan. Maar na 200 meter zag ik al, dit gaat er niet worden. Dus dat was toch wel eigenlijk een flinke domper.
Maar ja, het is je wel gelukt dan.
Ja, klopt.
Wij moeten even één constatering doen. Dat was de enige keer dat jij een beetje de zaak bedrogen hebt.
Ja, niet correct ingevuld hebt. Ja, klopt.
Maar was het de enige keer of heb je meer van die trucjes uitgehaald?
Nee, die trucjes die haalde ik daarna niet meer uit. Ik bedoel, daar hou ik niet zo van, maar... Ik vond 1700 euro vind ik te veel geld voor het mogen deelnemen. Dus dat heb ik dit op die manier gedaan. Maar ik moest wel zelf lachen dat ik dan toch via deze niet juiste constructie toch aan mijn doel ben bereikt.
Ja, natuurlijk. Later zijn in Amerika, als ook hier, de alternatieve feiten natuurlijk gewoon aan de dag de orde geweest. Dus wat dat betreft was je daar ook een voorloper in. Al wat ik me wel eens heb opgevraagd in die bijzondere avonturen. Jullie hebben ook in Afrika gelopen. Ja. In gebieden die eigenlijk heel erg kwetsbaar waren. Ja, op meerdere inzichten heel kwetsbaar. Ik heb me altijd een beetje gestoord, moet ik eerlijk zeggen, aan zo'n rally Parijs-Dakar. Dan zag je zo'n goed gefortuneerde jongens in snelle auto's. Zag je door dorpen rijden waar alleen maar ellende was. En die mensen, het waren een beetje de koloniale tijden die terugkeerden. Heb jij je ook wel eens een keer ellendig gevoeld in zo'n Afrikaans land waar jullie als blanke jongens door die dorpen liepen terwijl de ellende daar... Ja.
Nee, dat klopt. Daar heb je wel een punt van gelijkheid in. Kijk, wij zijn in 2005 naar Mali geweest. Ook met Lambert weer, met een hele L1, ook met journalisten erbij. En het was uiteraard, kijk, je ziet daar veel armoede. Ondanks dat die mensen daar toch wel vrij gelukkig zijn. We hadden wel ook iets gedacht, we moeten wat doen voor die bevolking daar. Dus we hadden dan toch ook wel veel spullen bij ons. Alleen je kan zien dat wij westerlingen zijn. En zeker in Afrika ben ik meerdere malen geweest. Kijk, als jij westerling bent, ze menen dat echt dat je miljonair bent. Dat klopt ook wel in die verhoudingen van hun. Alleen, wat me daar wel opviel, is natuurlijk heel apart dat die mensen heel blij zijn. Ondanks dat wij toch negatief reisadvies hadden. Want eventjes van tevoren, daar is dan weer ook een gijzeling geweest. Dus je merkte daar wel een beetje agressie tegen die blanken, zullen we zeggen. Eventjes daarna is ook helaas de oorlog uitgebroken. En is nou nog altijd.
Was geen noodzakelijk verband tussen jullie aanwezigheid en het uitbreken van de oorlog?
Nee, dat was helemaal geen ding. Wij hadden dus alles goed. En ook mensen, de bevolking, hadden van alles gegeven. En ook een beetje supporting. Maar het was toch wel een aparte belevenis in de Pays du Dugon. En als je dan ziet, dan zie je ook sowieso, dat waren kleine jongetjes van 6, 7 jaar. Die liepen mij nog het licht uit de ogen. Die moesten bijna elke morgen serieus 20 kilometer lopen naar de school, maar ook 20 kilometer terug. Ja. En dat heeft dan toch wel ook wel geraakt.
Ja, dat kan ik me zonder voorstellen. Daar werd jij zelfs, lang voordat Amalia beveiligd werd, werden jullie al beveiligd tijdens die moeilijke lopen,
zou ik maar zeggen. We werden daar zeker beveiligd. Zeker. En het was ook toen, Een keertje, ik heb toen ook een hele aparte marathon gelopen, of nee, een ultramarathon. En dat was ook een heel speciaal verhaal over Born to Run. Misschien ken je dat boek, is een van de bestsellers van dingen. Dan gingen we dus naar Mexico. En ik zat toen nog niet op Facebook, nou pas sinds een paar jaar wel. En toen, je kon daar lopen in Mexico, in Copper Canyon. Dus veel keer groter dan de Grand Canyon. En alleen ja, was daar ook weer negatief reisadvies. En ik kreeg ook constant beveiliging bij. Het was natuurlijk wel een heel aparte trip met die Tarahumara-Indianen. Dat zijn die Indianen die wat lopen op sandalen. Hè? Op sandalen van autobanden. En dat was wel ook wel een heftig verhaal. Ook zeker met die drugsoorlog daar. Nou nog, want van tevoren waren twee mensen doodgeschoten. En dan kwam de president van die regio kwam met een vliegtuig binnen. En ja, dan zie je allemaal die Indianen, die leven van de mais en allemaal dronken. En dat was wel ook wel een heel aparte gewaarwording. En het mooiste is, misschien als mensen van mijn YouTube-kanaal, waar ik 102 filmpjes heb, daar heb ik zelfs één filmpje die wat 157.000 keer bekeken is. Waardoor kwam dat? Dat kwam doordat die Michel, die is helaas, die oprichter van die loop is helaas gestorven in een creek. En ik heb hem toen nog geïnterviewd met Leo Rome, mijn begeleider. En ja, dat was dat natuurlijk ook wel een aparte gewaarwording.
Maar nog even over die beveiliging. Hoe moet ik me dat voorstellen? Liepen die mensen dan in zo'n lange jurk met zo'n oesje op de rug gewoon achter jullie aan? Of hoe ging zo'n beveiliging tijdens die loop?
Ja, tijdens die loop en zeker daar. Ik heb toch meerdere lopen waar ik beveiliging heb gekregen, dus in Mexico, maar ook een. Ja, snikker te lachen. Ik had toen met mijn vriend Henry Okkersen, ook een hele goede vriend, die wat ook veel met mij heeft gelopen, zijn we geweest uitgenodigd voor een 100 kilometer in Egypte. Dat was toen, moet je denken. Uitgenodigd, maar ook georganiseerd door de toerisme van Egypte. Dus dan denk je, ja, dat is goede promotie. Kijk, als je buitenlanders komt, ja. We hadden een camerateam bij ons, dat was mooi. En we starten dus, dat waren er maar een stuk of 30 mensen wat op die 100 kilometer starten. We gingen dus daar de tempel of de piramide van Saqqara. Dat was dus ja, 100 kilometer van Gizeh af. En Gizeh, dat zijn die drie tempels waar iedereen heen gaat. En we zijn dus 100 kilometer natuurlijk naar het zuiden gereden. Alleen het probleem was, iedereen kreeg een eigen bus mee. Maar ja, ze hadden toen nog geloof ik niet de navigatie uitgevonden. Dus iedereen ging de verkeerde kant op. Wat heeft hulp dan in? We moesten eigenlijk om 7 uur 's morgens vertrekken. Maar het vertrek was pas om 9 uur. Maar ja, wat toen eigenlijk extreem was. En ik heb me toch echt wel best wel vaak onveilig gevoeld. 30 mensen deden mee. En we liepen dan 100 kilometer naar de tempels van Gizeh bij Cairo, maar we kwamen er ook door veel kleine stadjes, dorpjes. Het probleem daarbij is eigenlijk, we kregen eigenlijk beveiliging van het leger, met Kalashnikov zaten die constant bij ons, dus maar ja, die jongens, dat kan gewoon best wel, die soldaten mogen wel drinken, dus die reden dan opeens voor. Naar het dorpje gingen wat thee drinken of wat anders, dat weet ik niet. Alleen, wij werden dan eigenlijk vogelvrij verklaard, want het probleem was, ik liep toen vrij goed, ik liep toen met Henry Okkersen vrij voorin. En de eerste 2-3, dat waren Egyptenaren, daarna kwamen wij. Dus ik kreeg daar toch wel van allerlei uitwerpselen na mee gedaan. En er waren nog kleine jongetjes, is misschien grappig voor die jongetjes, met die pistooltjes, met die kleine rode dingetjes op. En ja, dat was alleen maar van kwaad tot erger, dat opeens op de laatste 20 kilometer moesten we over de auto weglopen. En er zijn er serieus twee echt op me in willen rijden. Die denken ook, wat komen die op de auto weg doen? Dus dat was wel...
Ja, dat zou ik ook denken,
ja,
gezegd.
Ja, ik vond het zelf eigenlijk.
Kijk, voor jullie is dat allemaal vanzelfsprekend, maar als je daar woont,
klopt,
is dat natuurlijk heel vreemd.
Ja. Daar kan ik me ook wel indenken. Alleen ja, dat ze me dan van de autoweg af willen rijden, dat vind ik dan eigenlijk weer te veel van het goede. Ondanks dat ik daar dan natuurlijk achteraf moet ik er wel op lachen. Ik denk ja, je moet ook inbeelden in de mensen wat daar wonen. En zeker kijk, vrijdag is daar een rustdag. Dan ga je niet hardlopen.
Nee.
Dus dat is spotten met de wet. Maar oké, het was wel georganiseerd door toerisme, hè? Door het ministerie van toerisme. Maar daarna hebben we nog een mooie kamelen ride gehad door de woestijn, maar ik had toch pijn aan mijn kont.
Ja, daar kan ik iets onder voorstellen, Han. Ja, we hebben het over avonturen. Is dat avontuur niet eigenlijk net zo belangrijk dan dat sportieve? In dit geval voor jou?
Ja, zeker, Wim. Ja, we zitten kijken. Dadelijk gaat misschien de wekker. We hebben nog 10 seconden, maar...
Daarom vertel het.
Oké, ik vertel het even snel. Ja, zeker. Het hardlopen voor mij was eigenlijk hoofdzakelijk het reizen. En het
was de aanleiding om avonturen te beleven.
Ja, dat klopt. Avonturen beleven, het reizen en ontdekken van de wereld. En een, ja, klopt, dat is precies.
En, bijkomende geval, het is ook goed voor je huwelijk. Want mannen die vaak reizen... Die hebben vaak hele succesvolle huwelijken.
Zeker, Wim. Ik ben blij met mijn huwelijk.
En je bent blij dat dit dekkertje afgaat?
Zeker weten. Gered door de grond. Dankjewel.